Goedemorgen, broeders, zusters en vrienden. We hebben beloofd om vandaag te spreken over de Heer Jezus Christus als profeet. Zo kennen we hem dikwijls niet. Wij kennen hem dikwijls als onze redder, meester, verlosser, zaligmaker, middelaar van het nieuwe verbond, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zoon des mensen, zoon van God. Maar in de Bijbel wordt hij aangekondigd wel degelijk als profeet. Dat speelt ook een rol in de nieuwtestamentische uiteenzetting. In dat verband wil ik u in de eerste plaats meenemen naar Deuteronomium hoofdstuk 18. Deuteronomium hoofdstuk 18... waar we terecht zijn midden in een uitgebreide uiteenzetting over allerlei wetten en regels als behorend tot de Mozaïsche wet. En midden daartussenin hebben wij het zogeheten verbod op de waarzeggerij, Deuteronomium 18 vanaf vers 9. Daar staat: wanneer gij komt in het land dat de Heere uw God u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelfde volken. Onder u zal niet gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar, of een bezweerder die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet is de Heere een gruwel. En om deze gruwelen wil, verdrijft hem de Heere uw God voor uw aangezicht uit de bezitting. Oprecht zult gij zijn met de Heere uw God. Want deze volken die gij zult erven, horen naar guichelaars en waarzeggers. Maar u aangaande, de Heere uw God, heeft u zulks niet toegelaten. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Naar alles wat gij van de Heer uw God aan hoor hebt, ten dagen der verzameling geëist hebt, zeggende: ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heeren mijn Gods, en ditzelfde grote vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet sterven. Toen zeide de Heer tot mij: het is goed wat zij gesproken hebben. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunne broederen, als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man die niet zal horen naar mijn woorden, die hij in mijn naam zal spreken, van dien zal ik het zoeken. Maar de profeet die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in mijn naam, het welk ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in de naam van andere goden, dezelfde profeet zal sterven. Zo gij dan in uw hart zal mogen zeggen: hoe zullen wij het woord kennen dat de Heere niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de naam des Heeren zal hebben gesproken, en dat woord geschiet niet en komt niet, dat is het woord dat de Heeren niet gesproken heeft. Door trotsheid heeft die profeet dat gesproken. Gij zult voor hem niet vrezen. Tot zover. En dit is dan de grote profetie uit het Oude Testament, waarin aangekondigd wordt de komst van een profeet die, om zo te zeggen, het laatste woord zal hebben. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat dat zo in het algemeen uit dit schriftgedeelte kan worden opgemaakt. Een profeet die niet gepasseerd kan worden. Een profeet zou komen waarmee men niet de spot zou kunnen drijven. Een aan wie men zich zou moeten onderwerpen, omdat anders definitief naar het woord Gods het oordeel zou komen. Want de gedachte is natuurlijk dat bij Mozes, want om hem gaat het hier in de eerste plaats in dit schriftgedeelte, het is Mozes die deze woorden des Heren doorgeeft aan dat volk wat menselijkerwijs gesproken onder leiding van Mozes werd verlost uit Egypte, uit het diensthuis of hoe dat maar heten mag. We kennen dezezelfde Mozes dus ook op zekere wijze als de eerste en oudste profeet in de Bijbelse geschiedenis. Dat is niet helemaal correct. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar dat betekent het is in ieder geval zo dat de eerste vijf boeken van de Bijbel op een of andere wijze aan Mozes worden toegeschreven. En wat de Israëlitische geschiedenis betreft, die begint inderdaad officieel met deze profeet. Dieper ga ik er nu niet op in. Maar het gaat erom dat ook zelfs het Nieuwe Testament gesproken wordt over Mozes en al de profeten. Mozes en wat daarna nog meer kwam. Zodat we bij deze figuur van Mozes terecht zijn inderdaad in de eerste boeken van de Bijbel. In de eerste boeken van wat wij kennen als het woord Gods. Maar de aardigheid is dat als via Mozes God zijn werk verricht aan Israël, wordt meteen via Mozes aan het volk gezegd, maar ook uitdrukkelijk tot Mozes gezegd, dat er ooit een profeet zou komen als Mozes, iemand uit Israël, iemand gelijkend op Mozes, en God zou hem zijn woorden in zijn mond geven. God zou tot hem, tot die profeet, alles uitleggen, kennelijk. En daarna wordt er gezegd in vers 19, het zal geschieden de man die niet zal horen naar mijn woorden die hij in mijn naam zal spreken, van dien zal ik het zoeken. Het neemt niet weg dat wij ook uitgebreid geconfronteerd worden tot het Nieuwe Testament aan toe met het verschijnsel dat ook velen niet luisterden naar de woorden die God sprak via deze profeet Mozes. En dat daarbij gezegd wordt, beschreven wordt, hoe inderdaad een oordeel kwam over degene die niet luisterden naar het woord dat God sprak via Mozes. Niettemin, wij zouden in het algemeen kunnen vaststellen, omdat de Hebreeënbrief dat ook doet, dat in het algemeen heel Israël niet luisterde naar Mozes. Daarna zeggen wij met kleine lettertjes, nou ja, dat konden ze ook eigenlijk niet, maar daar wil ik het nu verder niet over hebben. Maar ze luisterden niet naar Mozes en men zou dus kunnen verwachten dat God zelfs een oordeel zou gebracht hebben over heel het volk als zodanig. En toegegeven moet worden dat God bij gelegenheid inderdaad oordelen gebracht heeft over het volk als zodanig. Zij het dan ook in belangrijke mate pas in latere geschiedenis, maar nooit met het gevolg dat het volk als zodanig ook daadwerkelijk werd uitgeroeid. Met andere woorden, het was een nogal matig, een terughoudend oordeel van Gods wegen. Neemt echter niet weg dat God via Mozes en ook aan Mozes laat weten dat eenmaal een profeet zou verschijnen uit het midden van Israël. En als Mozes, God zou hem verwekken en naar hem zou men horen, vers 15. En naar alles wat gij van de Heer uw God aan horen hebt ten dagen der verzameling geëist hebt, zeggende enzovoorts. En Mozes vertelt dan, en bij die gelegenheid heeft de Heer mij gezegd dat eenmaal een andere profeet zou opstaan die waarnaar men wel degelijk zou moeten luisteren. Om een of andere reden is deze profetie hier uit Deuteronomium 18 niet zo heel erg bekend. Begrijp je me goed? Ik haal hem meerdere malen aan. En in het Nieuwe Testament hebben we gelegenheid genoeg om daarover te spreken. Omdat bij gelegenheid aan Johannes de Doper dan wel aan de Heer Jezus gevraagd wordt, bent u de profeet? Of andersom, wij lezen meerdere malen dat men van Johannes de Doper zegt, of zelfs van de Heer Jezus zegt, dat hij wellicht die profeet is. En de vraag is dan altijd, welke profeet? En het antwoord is, de profeet als Mozes, die uit Deuteronomium 18. Echter, de profetie is niet algemeen bekend binnen Christendom. Er wordt me zelden over gesproken of geschreven, eenvoudig omdat wij andere termen tegenkomen, zeker ook in onze christelijke traditie, ter aanduiding van de Heer Jezus Christus. Niettemin, de Bijbel noemt hem als profeet. En daarna zeg ik met kleine lettertjes maar weer, ja kijk, als je natuurlijk je bezighoudt met de bestudering van de Bijbel, inderdaad systematisch, dat wil zeggen woord voor woord, zal ik maar zeggen, zonder voorkeur te hebben voor bepaalde schriftgedeelten, dan kom je de uitspraken over de Heer Jezus als profeet natuurlijk wel degelijk tegen. En dan zien we ook dat het een belangrijke lijn is die getrokken wordt doorheen heel de Bijbel. Beginnend bij Mozes, maar vanuit Mozes loopt er een lijn naar de definitieve profeet. Mozes was maar tijdelijk. Mozes was beperkt in heel zijn bediening. Dat was ook van Gods wegen uiteraard de bedoeling. Maar Mozes zou ooit vervangen worden. En ik bedoel niet meteen de man persoonlijk. Maar in het algemeen alles wat aan zijn bediening vastzat. Mozes zou vervangen worden door een andere profeet. Weliswaar net als hij uit Israël. Gek hè, dat men er nooit dit soort argumenten gebruikt als het gaat over de incarnatie van Christus, over zijn menswording en over de vraag of hij mens was, zo ja en waarom niet, weet u, ik ken die problematiek, daar wil ik vandaag niet op ingaan, maar een van de argumenten in dat verband zou moeten zijn, er zou een profeet komen als Mozes uit zijn broederen, dat wil zeggen uit Israël. En dus dienen wij vast te stellen dat de Heere Jezus, ik zou bijna zeggen voor de volle 100%, maar die uitdrukking mag eigenlijk niet, hè. Maar dat de Heere Jezus wel degelijk voortkwam, op wat voor wijze dan ook, daar gaat het er niet over. Maar voortkwam uit Israël, net als Mozes. Als u zegt, maar het was toch op wonderbaarlijke wijze, dan zeg ik, ja, dat zeg ik toch, net als Mozes. Toch? Het was tamelijk wonderbaarlijk. Vooral baarlijk, maar vooruit. Het was heel bijzonder. Maar niettemin een profeet net als Mozes uit zijn broederen. Begrijpt u me goed? Als dus gesproken wordt over de Heer Jezus als profeet, dan wordt gesproken over de Heer Jezus als mens. Uit Israël afkomstig. Waarom ik steeds op dit soort dingen terugkom? Wel, dat is heel eenvoudig, omdat de Bijbel er steeds op terugkomt en het uitdrukkelijk zo zegt. Begrijp je wel? De Heer Jezus uit Israël. De mens uit Israël. Uit de broederen van Mozes, weliswaar niet uit dezelfde stam. Want het is openbaar dat onze Heer niet uit Levi gesproten is, maar uit Juda. Met dank aan Hebreeën 7. Maar niettemin iemand uit Israël die gesteld zou worden tot profeet. En de gedachte is die van in elk geval vers 18... ik lees het vers maar even, waar staat, een profeet zal ik hun verwekken, een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunner broederen. Let u op dat de Heer zegt, ik zal een profeet verwekken en daardoor is hij mijn zoon. Dat staat er niet, hè? Er staat, ik zal een profeet verwekken uit het midden hunner broederen, uit het volk. God zou een profeet verwekken uit dit volk. En daarna, als Mozes, dus daar kon geen twijfel over bestaan. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. Hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. Ik weet dat critici, en zeker ook gewoon kritische lezers zoals wij, uit zo'n vers van alles kunnen lezen. Zo van, zijn er dan ook profeten die wel het woord van de Heer ontvangen, maar het niet allemaal doorgeven? Want dit is een profeet die zal spreken alles wat de Heer hem gebieden zal. Ik moet u zeggen dat die vraag niet werkelijk aan de orde is, omdat zal blijken. En daar kom ik vandaag nog wel met u tegen, dus ik ga er nou verder niet op in. Maar dat zal blijken dat de nadruk in deze zin ligt op alles. Hij zal tot hen spreken alles. En als erachter staat wat ik hem gebieden zal, dan wordt er niet gesuggereerd dat er misschien profeten zijn die niet alles doorgaven wat de Heer tot hen sprak. Maar het punt is hier in dit vers dat de Heer, dat God alles zou spreken, alles wat hij te zeggen zou hebben eventueel, inclusief zijn laatste woorden, Gods laatste woord namelijk, dat alles, al wat God maar te zeggen heeft, zou hij bekendmaken via deze profeet. Deze profeet zou dit spreken. En er zijn heel wat schriftplaatsen, maar ik ga ze niet systematisch opnoemen nu. Er zijn heel wat schriftplaatsen die deze lezing bevestigen. En ik wijs u, ik kijk even zo de zaal rond of dat kan doen, ik denk het wel. Ik wijs u dus alleen nu maar even op Deuteronomium 29 vers 29. De bekende tekst. Misbruikte tekst, maar bekende tekst. De verborgen, zei Mozes, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarde zijn voor ons. En onze kinderen. zei Mozes. Met andere woorden, Mozes deelt uitdrukkelijk mee dat wat hij van God heeft ontvangen, dat niet alles is wat God te zeggen heeft. Maar dat er nog meer komt. Het verhaal is nog niet af. Want hoe dan ook, ik ben geneigd theologische termen te gebruiken, maar dat kan ik eigenlijk beter niet doen. Maar toch maar even dan. Hoe dan ook, het is bekend dat wij in de Bijbel van doen hebben met wat bekend staat als een voortschrijdende godsopenbaring. Met andere woorden, als God gesproken heeft tot Mozes en zijn laatste woorden tot Mozes gezegd heeft, is Mozes overleden, maar de Heer nog niet uitgepraat. Want die had nog meer dingen om te zeggen. Hebben die nog? Er zou nog veel meer komen. Daarom is het wel interessant om je bezig te houden met de theologie van Mozes, de opvattingen die Mozes kennelijk had over de Godheid, maar het heeft weinig zin omdat die opvattingen inderdaad beperkt zijn, althans voor zover wij ze in de schrift hebben. Ik zei niet dat Mozes een beperkte kennis had van de Godheid. Ik zeg alleen dat als wij alleen de boeken van Mozes hadden, dan zijn wij incompleet. En het heeft geen zin om een beschouwing te houden over wat in die boeken van Mozes beschreven staat over de Godheid. Het is een populaire theologische bezigheid, maar het leidt tot niks. De gedachte is namelijk dat de openbaring, voor zover God die geeft aan Mozes, is beperkt. Daar gaat het om. En daarom wordt via Mozes aangekondigd, ik zal een profeet verwekken uit Israël en ik zal mijn woorden in zijn mond geven en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En de gedachte is dat dan pas God zelf alles zou spreken en hij zou alles bekendmaken via deze ene profeet. En in deze opvatting sta ik niet alleen, want in ieder geval hebben wij dan nog een Samaritaanse vrouw die dat standpunt ook huldigde. En die zei tot de Heer Jezus, wij weten dat de Messias komen zal en die zal ons alle dingen verkondigen. En voor het zover was, had ze vragen. Lees het maar eens na in Johannes 4, want ik weet niet of ik daar nog terecht kom vandaag. Voordien had ze vragen en de Heer gaf steeds antwoord en toen kreeg ze ineens een helder idee. Toen zei ze, wij weten dat de Messias komt, die zal ons alle dingen verkondigen. Maar aangezien u dat kennelijk doet, bent u misschien wel de Messias. Dat was haar conclusie. En hoe ze er verder bij kwam, doet er niet toe. Maar als we schriftuurlijke grond voor de verwachting van deze vrouw zoeken, dan vinden we die hier in Deuteronomium 18, een profeet die alle dingen zou verkondigen. Het leuke ervan is, nee het leuke, dat zeg ik verkeerd, want ik moet altijd op mijn woorden passen, maar dat lukt me niet altijd. Excuus, maar goed, het aardige ervan is, dat als dat waar is, als de Heer Jezus alle dingen zou verkondigen, dan betekent het dat al die dingen die wij gewend zijn aan Paulus toe te schrijven, moeten terug te vinden zijn in de woorden van de Heer Jezus. Hij moet ze gezegd hebben. En daar sta ik ook 100% achter. Dat is ook zo. Dat betekent dat na het optreden, na de bediening van de Heer Jezus, na de prediking van de Heer Jezus, ook inderdaad niks nieuws meer komt. En voor degenen die nu geblokkeerd raken, citeer ik uit mijn hoofd de woorden van de Heer Jezus. Ik doe het op dezelfde wijze als hij. Hebt gij nooit gelezen in de schrift, de steen die de bouwlieden versmaat hebben is geworden tot hoofd des hoeks? Wat is dat anders dan gemeentelijke waarheid? Waarbij die steen door Israël verworpen, dan wel door het Joodse volk verworpen, zou worden tot hoofd van die andere tempel, namelijk de gemeente. Je wordt graag die waarheden te kennen. Bovendien, in hetzelfde verband, zei de Heer Jezus, ik meen in Matthäus 21, het koninkrijk God zal van u worden weggenomen en zal gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht zal voortbrengen. Dat is toch gemeentelijke waarheid? Gewoon in de woorden van de Heer Jezus. begrijp je? Maar goed, die dingen worden later uitgebreider uiteengezet. Ze worden verder uitgewerkt. Maar het neemt niet weg dat we ze in beginsel vinden in de woorden van de Heer Jezus zelf. En daar gaat het maar om. Dat is dus de definitieve profeet. De Heer Jezus Christus als de profeet, als Mozes, aan wie God alle dingen heeft willen bekendmaken en door wie God fundamenteel alle dingen bekendmaakt. Wat er ook na de Heer Jezus aan profeten geweest is, wie het ook geweest zijn, er waren er, inderdaad, profeten, in ieder geval binnen de eerste generatie van onze tegenwoordige bedeling. Wie ze ook waren, wat zij ook deden, hun prediking kan nooit gegaan zijn buiten de woorden van de Heer Jezus zelf. Er zijn trouwens meerdere schriftplaatsen in het Nieuwe Testament die dat ook gewoon zo zeggen. Waar dat ook gewoon zo staat. Hè? Waar het begonnen verkondigd te worden door de Heer zelf. Daarna bevestigd geworden aan ons door degenen die hem gehoord hebben. Bovendien, de apostel Paulus schrijft aan Timotheus. En ik begin ijverig te bladeren in de veronderstelling dat ik het toch niet kan vinden zo gauw. Maar vooruit. De apostel Paulus schrijft aan Timotheus dat men zich zou houden. Ja, ik heb hem wel gevonden, 1 Timotheus 6. Dat men zich zou houden aan de woorden van de Heer Jezus. 1 Timotheus 6, vers 3. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en dus met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent vragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin zij, wijk af van de zulken, enzovoorts. Over wie gaat het? Over iemand die een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus. Dan te bedenken dat er zijn die zeggen dat de prediking van Paulus niet eens overeenkomt met de woorden van de Heere Jezus Christus. Toch? Het is maar een waarschuwing. Waar het om gaat is dat de Heere Jezus de definitieve en laatste profeet is in de Bijbel. Niet dat er na hem in de tijd niet nog andere profeten geweest zijn. Natuurlijk, ik ken mijn Bijbel wat dat betreft ook wel. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Maar ik zeg alleen dat de Heere Jezus de definitieve, de grote en daarmee laatste profeet is. Al wat er daarna geprofeteerd geworden is, gaat niet buiten wat door de Heer Jezus zelf geprofeteerd is geworden. Met andere woorden, al wat de discipelen, apostelen en dan wel profeten later gepredikt hebben, moet terug te vinden zijn in de woorden van de Heer Jezus zelf. En de Heer Jezus zelf kondigde dat dan ook aan. Hij zei, je begrijpt het nu nog wel niet, maar je zult het later wel begrijpen, wat ik nu zeg. En daar gaat het maar om. En daarom zeg ik nu, de Heer Jezus was de laatste, de definitieve profeet. Daarna komt niets meer. Wel profeten in de loop van de geschiedenis, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel, daarna had God niks meer te zeggen. Niks nieuws. Dat niettemin God daarna zich bediende van profeten, nog op aarde. Dat had een bepaald doel, had een bepaalde functie. Dat had rechtstreeks ook van doen met het nog niet bestaan van de nieuwtestamentische bijbelboeken, beginnende bij Matthäus, om zo te zeggen. Dat moest allemaal nog, dus was er behoefte aan profeten. Maar wat zij ook gepredikt of geleerd hebben, het gaat niet om buiten de woorden van de Heer Jezus zelf. En daar kom ik uiteraard in de loop van de dag nog wel op terug. Want er zijn twee dingen die in verband met deze profeet als Mozes gezegd moeten worden. In de eerste plaats, hij is de laatste profeet in de zin van, men zou daar niets meer aan toevoegen. In de zin van, men mocht er niets meer aan toevoegen. Maar in het algemeen, God had daarna niks meer te zeggen. Dat is trouwens ook een eenvoudige waarheid die we in andere termen geacht worden te kennen. Als wij immers, dat is een bekende christelijke leer. Als we immers geloven dat de Heer Jezus Christus het woord Gods is, dan komt er daarna, nadat hij als woord Gods werd geopenbaard, komt er daarna niks anders meer. Er is namelijk niet meer. En daarna kennen we ook een andere tekst, bijvoorbeeld deze, dat in Christus al de beloften Gods ja en amen zijn. Dan komt er daar buiten en daarna ook inderdaad niks meer. Dan was dat het laatste woord wat God gesproken heeft. Er komt daarna niks anders. Het kan hooguit door profeten bevestigd worden, die dingen die ik ook nu zeg, maar niettemin, er is niks aan toe te voegen. Dat is één ding. De andere is, er is niet alleen niets aan toe te voegen, er is ook niets aan af te doen. Begrijp je me goed? Ik bedoel niets of niemand persoonlijk, maar begrijp je me goed? Beide dingen komen voor. Er zijn er die zeggen, zegt de antichrist ook, hè? Jezus, het was goed bedoeld, maar het was de tijd nog niet, waren de omstandigheden niet, al die boeren en vissers, een slecht ontwikkelde maatschappij, samenleving enzovoort. En dus moet er later alsnog wat komen. Toch, die kent u toch, hè? Die ga ik verder niet uitleggen, want leer van de antichrist hoef ik niet uit te leggen. Maar er zijn ook anderen die precies hetzelfde zeggen. Och, de Heer Jezus, en daarna zelfs de apostelen, die wisten nog niet beter, het kwam pas later. Wij weten nu wel beter. Nou ja, sinds de leer van de onfeilbaarheid van de paus, anders denkt u weer dat ik aan andere dingen denk, hè? Ik bedoel, dat is pas later gekomen. En wat in het eerste synode of concilie in Jeruzalem niet geregeld is, is later wel geregeld in al die beruchte of beroemde synodes of concilies of broederraadsvergaderingen of apostelconventen die later geweest zijn in de loop der tijd enzovoort. Het is de gebruikelijke leer. En nog afgezien van de lering dat al die apostelen er niets van weten en Paulus ook niet, en dat Paulus pas op latere leeftijd eigenlijk de waarheid heeft leren verstaan. Het valt in hetzelfde kader. Sorry. Maar het is gewoon zo, hè? En daarnaast hebben we de andere categorie die zegt, nou ja, de Heer heeft van alles gezegd, maar je moet het allemaal niet zo nemen. Er zijn bepaalde dingen, die kunnen wij voor waar houden en andere dingen, ach, dat loopt zo vaak niet. En daarmee doet men precies hetzelfde als wat men met oud-testamentische profeten gedaan heeft. En dat is de gangbare christelijke opvatting. Ik hoor nog niet zo lang geleden iemand op de televisie zeggen, King Arthur was dan een messias figuur, was de vraag, heb je het ook gezien? Het programma ging Heilige Huisjes, ook NCRV, dacht ik. Glastonbury, King Arthur enzovoort. Was King Arthur een soort messias figuur? Ik kan het bijna niet zeggen, King Arthur. Was dat een soort messias figuur? En de Engelsman die de verstand van had, zei, nou, niet in de christelijke zin, maar wel in de Joodse zin. Want King Arthur is nou niet zo'n hemelse, niet een mystieke, niet een esoterische figuur. King Arthur is meer een koning hier op aarde, die komt om op aarde verlossing te brengen. Dus dat is niet echt de Christus, maar wel, valt niet binnen christelijke traditie, maar wel binnen de Joodse. En toen dacht ik, wat heeft die man toch weer een vreemde opvatting over wie Christus is uit de Bijbel. De Bijbelse Christus is wel degelijk de man die op aarde verlossing zal brengen. En die dat binnen afzienbare tijd uiteraard ook zal doen. Toch? En dat wij christenen als zodanig niet kennen, komt omdat men in de meest uiteenlopende christelijke kring inderdaad deze aardse toekomst van de Messias, van de Heer Jezus Christus, heeft weggeredeneerd. Men heeft eraan afgedaan. En men gelooft niet in een aardse Messias, een aardse Christus. Iemand als Mozes uit zijn broederen, naar het vlees uit het zaad van David, en dus zoon en erfgenaam van David bovendien, en zelfs zoon des mensen, aan wie heel de aarde onderworpen zou zijn, beginnend bij Israël. En die op aarde zijn koninkrijk daadwerkelijk niet alleen zou vestigen, maar ook meer dan 1000 jaar zou continueren op deze oude aarde, zolang die blijft bestaan. Dat is wel degelijk Bijbelse waarheid. Begrijp je me goed, het is niet wat wij noemen tegenwoordige waarheid, of wat Petrus zo zou noemen, maar het is wel degelijk wat van hem en over hem gezegd wordt, en het is wel degelijk ook wat de Heere Jezus in het vooruitzicht had, en wat hij zeker niet afwijst. Integendeel. En daar gaat het maar om. Het is zo dat God alles, en daarmee ook zijn laatste woord, geopenbaard heeft via de Heere Jezus Christus. Daarom kan ik in dit verband ook met groot gemak het laatste hoofdstuk in onze Bijbels opslaan. Dat wil zeggen Openbaring 22. Al ben ik geneigd eerst Openbaring 1 eventjes te lezen. Want Openbaring 1, vers 1, zegt dat dit boek is Openbaring van Jezus Christus, die God hem, Jezus Christus, gegeven heeft. In mijn Bijbel staat hem met een kleine letter in Openbaring 1, vers 1. Kijk altijd rond, want er schijnen andere versies of edities van de Statenvertaling in omloop te zijn. Maar het had een hoofdletter moeten zijn natuurlijk. Hè? De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft. Dat wil zeggen, het boek wordt eigenlijk in de eerste plaats toegeschreven aan de Heere Jezus Christus zelf. Althans, de inhoud van dit Bijbelboek. En daarna ga ik naar het eind van dit Bijbelboek. Als er staat in vers 18 van hoofdstuk 22, want ik betuig aan een ieder die de woorden der profetie dezes boeks hoort, en ik hoor niet tot degene die woorden der profetie dezes boeks beperken tot dit Bijbelboek Openbaring. Integendeel, ik geloof dat deze woorden betrekking hebben op heel de Bijbel. En niet omdat dit nou eenmaal de laatste teksten zijn in dit boek wat wij voor ons hebben liggen. Maar ik denk dat het helemaal correct is dat deze woorden de voltooiing zijn. Niet alleen van de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Maar de openbaring van Gods wegen met betrekking tot zijn Zoon, de Heer Jezus Christus enzovoort. Zijn überhaupt de laatste woorden. En ik denk dat wie het ook waren, degenen die de Bijbel op deze wijze hebben samengesteld, dat het uitnemende wijze gedaan hebben. Dit zijn de laatste woorden van Gods wegen. Als profetische weg via de laatste en definitieve profeet. De Heer Jezus zelf dus eigenlijk. En dus staat er, ik betuig aan een ieder die de woorden der profetie deze boeks hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, iets aan toevoegt dus, God zal hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. Dat zijn er nogal wat, dus er is nogal wat keus. En andersom, en indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek, ik geloof trouwens dat er staat van het geboomte des levens. Dat maakt in de praktijk toch geen verschil, dus laat maar zitten. God zal zijn deel afdoen van het geboomte des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is, enzovoorts. Met andere woorden, er rust een vloek op degene die er wat aan toevoegt. Er rust een vloek op degene die er wat aan afdoen. Het zal aan mij liggen en u moet er niet meteen over vallen, over wat ik nu ga zeggen. Maar als het gaat over er iets aan toedoen, dan denk ik altijd aan de Rooms-Katholieke traditie. Ik kom regelmatig iets ex cathedra, uit die stoel, hè, weet u wel. Goed. He, dan wordt er dus iets aan toegevoegd. Men vindt het in die kring ook heel gewoon. En als het gaat om er iets aan afdoen, gek genoeg, dan denk ik altijd aan het protestantisme. Ik zeg niet dat het met opzet gebeurt. Ik neem het ook niet eens iemand kwalijk. Ik sta er ook min of meer buiten. En ik stel vast dat van de kant van de Rooms-Katholieke Kerk regelmatig pauselijke decreten, encyclieken, zuster, ja, hoe het maar heten mag, het licht zien en besluiten genomen worden, ook met betrekking tot de leer enzovoorts, via allerlei organisaties. En daar hebben de gelovigen maar zich maar aan te houden. Ik las van de week nog een stuk, want wat ik allemaal lees, ja. Ik las een stuk waarin de paus beweert, Pius IX was dat. Dat is de vorige eeuw, hè, geloof ik. die vertelde dat je moest geloven in dat Maria geboren was zonder erfzonde, als enige van alle mensen. En als je dat niet geloofde, dan is er geen zaligheid. Voor degene die dat niet gelooft. 1852, die buurt was dat. Toch betrekkelijk recent, denk ik altijd. Enzovoort. Er wordt daaruit gemaakt, worden dingen aan de Bijbel toegevoegd. En nog veel later, geloof pas in de 20e eeuw, dus enige tientallen jaren geleden, heeft men uitgevonden dat Maria inderdaad ten hemel is gevaren. Is dat 1952? Zoiets. Nog niet eens zo heel lang geleden is dat. En dat moet je geloven, anders is er geen zaligheid. Zij, de paus. Wie het ook was, enzovoorts. Officiële lering, en dan kun je altijd tegen inbrengen, maar die mensen hebben dat toch met gebed onderzocht en met gebed aan de Heer gevraagd. Ja, inderdaad, ja. Maar het hoeft je niet te vragen, het gaat buiten de Bijbel om. En dat betekent meteen het einde van het verhaal. En of het nou goed bedoeld is of niet goed, maakt niks uit. Voegt iets aan de Bijbel toe. En men zou dat niet doen. Want God heeft zijn laatste woord gesproken in de Heer Jezus Christus, dan wel door de Heer Jezus Christus. Die hier op aarde geen opvolgers heeft. Dat is de Rooms-Katholieke, wat ik dan denk in dat verband. De Rooms-Katholieke variant. De protestantse variant is deze. Dat men binnen de kortste keer in de dagen van de reformatie, ter bescherming van de reformatie geprobeerd heeft, de opvattingen die men had en die het protestantisme onderscheiden van het rooms-katholicisme, die heeft men binnen de kortste keer op alle mogelijke en onmogelijke formulieren geschreven. En daar kan je natuurlijk niet eeuwig mee blijven doorgaan. Dus het is een keer gestopt, terwijl men nog lang niet klaar was. Hebben die nog? En dat betekent dat een belangrijk deel van de Bijbelse waarheid buiten die, laat ik maar zeggen, formulieren gebleven is. Met als gevolg dat in een groot deel van het protestantisme inderdaad een groot deel van de Bijbelse waarheid niet gekend wordt. En zelfs niet gekend mag worden. En beschouwd wordt als buiten de leer der kerk, hetgeen inderdaad in dat geval terecht is. Eenvoudig omdat het nergens in die formulieren voorkomt. Maar waarom komt het er niet in voor? Omdat men er nooit mee klaargekomen is, punt 1. En punt 2, omdat die formulieren ook nooit de bedoeling hebben gehad de volledige Bijbelse waarheid te omvatten. Dan had men er bovendien niet aan hoeven beginnen, want een Bijbel had men al. Nou ja, in sneltreinvaart zal ik maar zeggen, even gauw vertaald. Met alle respect, overigens. Maar niettemin, het resultaat van het geheel is dat in de ene kleur binnen het christendom wordt er van alles aan de Bijbel toegevoegd en in de andere kring wordt er van alles aan afgedaan. Dat is heel generaliserend gesproken. Ik bedoel het ook niet lelijk, maar we zouden het even vaststellen. Dit is wat er gebeurt. En daarna zeggen we dat het overal gebeurt. Men doet of iets aan de Bijbel toe, of men doet er iets aan af. Als de duivel je de Bijbel niet kan afnemen, dan doet hij er gewoon wat bij. Zo werkt het in de praktijk. Zijn gedachten en zijn methodieken zijn ons bepaald niet onbekend. Zo werkt het namelijk. En dus worden wij gewaarschuwd. Wat God te zeggen had, heeft hij gezegd. En wel definitief, want zijn laatste woord is gekomen in, dan wel door, mag het mij allebei, door de zoon, de profeet als Mozes. En hem zou men horen. En men zou daar niet aan toedoen. Men zou daar niet aan afdoen. Men zou horen naar deze laatste en definitieve profeet. Daarna moet ik maar even gauw verder. Want natuurlijk, de Heer Jezus is een profeet. Daarna komen we in de bekende discussies. Omtrent de vraag naar de aard van de bediening van de Heer Jezus sinds zijn incarnatie. Dat wil zeggen, sinds zijn menswording. De aard van de bediening van de Heer Jezus hier op aarde. Men zou namelijk Dat is niet de eerste vraag die gesteld wordt, maar men zou de vraag kunnen stellen. Oké, de Heer Jezus is een profeet. Zo wordt hij door zijn tijdgenoten in ieder geval gezien. De Heer Jezus zelf noemt zich, als je van goede wil bent, noemt zichzelf ook nog net zo. Het is wat twijfelachtig, want als je niet wil, hoef je dat niet eens te accepteren. Zo duidelijk zei hij dat namelijk niet. Ik ben een profeet. Maar hij zei het heel terughoudend. Maar als we vragen naar, oké, hij is een profeet. Maar we zouden vragen naar een oud-testamentische profeet. En het antwoord is heel snel. Nee. Want hij mag dan een profeet zijn als Mozes. En de naam van Mozes mag dan zelfs in de Bijbel gebruikt worden ter aanduiding van heel het Oude Testament, het Oude Verbond en de Oud-Testamentische geschiedenis. Weet je wel, Mozes. Mozes heeft hij gezegd, Mozes heeft hij geleerd, men zou Mozes geloven enzovoorts. De naam Mozes mag dan min of meer synoniem geraakt zijn met heel het Oude Testament. De profeet als Mozes was geen Oud-Testamentische profeet, maar juist een Nieuw-Testamentische. Daar is een heel eenvoudige argumentatie voor. Ik hoop dat u voldoende in de Bijbel thuis bent om die argumentatie meteen te volgen. De wet, het Oude Verbond, heeft geen ding volmaakt. Ik meen dat het Hebreeën 10 vers 1 is. De wet heeft geen ding volmaakt. Onder de wet was het namelijk zo dat de geopenbare dingen voor ons en onze kinderen waren, Israël dus, en wie het maar waren. Maar de verborgene dingen waren voor de Heer onze God. En dat betekent dat God zich nog niet volmaakt, dat wil zeggen volledig en dus voltooid, geopenbaard had enzovoorts. Onder de wet zijn namelijk alle dingen onvolkomen. Ik bedoel niet dat ze slecht zijn, ik bedoel dat ze niet voltooid zijn. Ze kunnen zelfs heel goed zijn daarmee, maar niettemin nog niet voltooid. Want de wet heeft geen ding volmaakt. Maar de wet is een beeld van het volmaakte zoals dat later komen zou. De wet is een aanleiding, een toeleiding, een oprijlaan denk ik altijd. De wet is een aanleiding tot een betere hoop. Aanleiding, een type, een voorbeeld van betere dingen. Termen die we allemaal in de Hebreeënbrief tegenkomen. En dat ik ze niet opzoek, is niet uit luiheid, maar omdat ik denk dat u ze allemaal kent en ze zo zonder meer kunt vinden. Dat zou na verloop van tijd toch eigenlijk wel moeten. Als wij dan te maken krijgen met een profeet die wel volmaakt is en die het complete woord Gods leert, onderwijs, brengt, predikt. Omdat hij het woord is, ik vind het niet zo'n erg goed argument, maar voor velen helpt het. Omdat hij het woord is hij de volmaakte profeet. Dan kan hij nooit een profeet zijn binnen het kader van het Oude Verbond. En een van de problemen is, met alles wat ik altijd moet uitleggen, dat men niet gewend is een beetje dieper na te denken. Niet te differentiëren. Geen verschillen ziet. Geen geschiedenis ziet. Geen ontwikkeling ziet in het heilsplan Gods. Dat maakt het soms wat lastig. En sommigen zeggen dan, maar de Heer Jezus leefde toch onder het Oude Verbond. Dat is scherp opgemerkt. Staat er ook. Hij kwam onder de wet. Dat is het onder het Oude Verbond. Hij leefde onder de wet. Toch? En daarna leren we het einde der wet is Christus. Dat wil zeggen, de wet werd beëindigd in zijn dood en opstanding. En dat de wet werd beëindigd door zijn dood is uit de schrift makkelijk aan te tonen. Dat in de praktijk echter de heerschappij van de wet beëindigd wordt door zijn opstanding, is uit diezelfde schrift en zelfs uit dezelfde Bijbelboeken ook nogal gemakkelijk aan te tonen. Met andere woorden, de Heer Jezus in de dagen zijns vleeses hier op aarde, en dus wel degelijk ook als de profeet als Mozes, leefde in oud-testamentische tijd. Maar als ik vraag of iets oud-testamentisch of nieuw-testamentisch is, vraag ik niet naar een jaartal of naar een tijd. Ik zal uw zonden niet meer gedenken. Is dat oud-testamentisch of nieuw-testamentisch? Ik zal u een vlezen hart geven, ik zal mijn wet in uw binnenste schrijven. Is het oud-testamentisch of nieuw-testamentisch? Staat in Jeremia 31. Het is nieuw-testamentisch, zeker. Met zijn woorden die gesproken werden door een profeet in oud-testamentische tijd. Maar waar sprak hij over? Zie de dagen komen dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. En onder dat verbond geef ik mijn wet, mijn woord, niet op stenen, maar op vlezen tafel in de harten der mensen. Is dat nou nieuw of oud-testamentisch? Is het zo nieuw-testamentisch? Dat toch in elk geval, inhoudelijk. En daarna zeggen we, maar aangezien hij optrad in oud-testamentische tijd, in de dagen dat Israël in het land, want daar was Jeremia, trouw zou zijn aan het woord en daarmee aan de wet God, zeggen we dat, maar het was een oud-testamentische profeet in het algemeen. Dat is waar. Er is een bediening onder het oude verbond en de oproep aan, door deze profeet, zoals door alle andere profeten, was altijd dat men zich zou onderwerpen aan de Mozaïsche wet, wel degelijk, omdat men anders het recht niet had om überhaupt in Canaan dan wel Palestina te leven. Dat is waar. Maar bij gelegenheid doen deze oud-testamentische profeten nieuw-testamentische uitspraken. Het moet ook wel, want heel het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond namelijk, komt immers voort uit en wordt beschouwd als vervulling van het Oude Verbond. En nou de aardigheid. Het punt is namelijk dat hoewel de Heer Jezus onder het Oude Verbond leefde, wij nergens vinden dat hij zo gewoon zegt, men moet zich houden aan de Mozaïsche wet. Never. En als men hem een vraag stelt naar de wet, dan stelt hij een tegenvraag. Dan zegt, nou, wat zegt de wet? Dan weet je toch wel wat de wet zegt. Maar bij andere gelegenheid zei hij gewoon, ja, Mozes, misschien is mijn toon verkeerd nu. Maar goed, het zal me beheersen dan. Maar dan zei hij, Mozes heeft u wel gezegd, maar ik zeg u, maar dat klinkt zo slap, hè. Mozes heeft u dat gezegd, maar ik zeg u. Waarmee de Heer zich dus distantieert van Mozes. Begrijp me goed, ik kan ook teksten aanhalen waaruit blijkt dat de Heer zich identificeert met Mozes. Natuurlijk, zat. Maar daar gaat het me nou niet om. Het gaat om essentiële dingen. Waar het gaat om het onderwijs van Mozes met betrekking tot praktische regels, zei de Heer, ja, dat is wat Mozes gezegd heeft. Maar ik zeg u, en dan komt er heel wat anders. En daar gaat het maar om. De Heer Jezus werd dan ook door zijn tijdgenoten, dan wel door het Sanhedrin of wie het maar waren, veroordeeld, juist omdat hij niet was als Mozes. Begrijp je me goed? Hij was een profeet als Mozes naar de woorden van Deuteronomium 18, maar de inhoud van zijn prediking was niet zoals die van Mozes. Integendeel. Want de Heer Jezus leefde weliswaar in de tijd van de wet en onder de wet. En hij is ook de vervuller definitief van de wet. Maar juist om die reden was hij niet de prediker van de wet. Integendeel. Wat hem kwalijk genomen werd, was de prediking van de genade. Ik moet u eerlijk zeggen, dat in religieuze kring, ik zei met opzet niet christelijke, omdat het veel breder gaat dan dat, maar dat tot vandaag aan de dag in religieuze kring genade, de prediking van de genade, nog steeds eigenlijk verboden is, laat ik het zo zeggen. Iedereen weet het. Godsdienst, religie is immers wet. Voorschriften. En vandaar het eeuwenoude probleem van de kerkelijke tucht. Want als er geen tucht is, dan kun je ook niet wetten hanteren. En als je geen wetten kunt hanteren, heb je geen religie, geen godsdienst. Dat is het verhaal in een notendopje. Het is wat klein, het klinkt niet wetenschappelijk, dat weet ik wel. Maar zo steekt hij echt in elkaar. Wat gepredikt wordt, is genade. De blijde boodschap, het evangelie, is de boodschap van de genade Gods. En als iemand die gepredikt heeft, was het de Heer Jezus. Als iemand die geïntroduceerd heeft, want dat bedoel ik dan, die prediking, was het de Heer Jezus. Begrijp me goed, wij kunnen daar oeverloos over discussiëren. Nou, ik niet, want ik heb wel leukere dingen en betere, nuttigere dingen te doen, ook nog wel zelfs. Maar het zou eventueel kunnen, want dan gaan we zoeken in het Oude Testament hoe het zit met al die profeten, of ze misschien toch genade gepredikt hebben. Ik moet u zeggen, in het algemeen hebben ze dat ook gedaan. Ja. Dat is waar. Maar het was niet de essentie van hun prediking. De essentie van de prediking was niet de genade. De essentie van de prediking was dat men het, als men het woord God verwierp, zou God de mens verwerpen. En waar Israël levend in het land nou eenmaal verplichtingen had, onder de wet in elk geval, verplichtingen had aan de eigenaar van het land, dat was namelijk Jehovah zelf. Daar wordt aangekondigd door al die profeten dat waar men de Heer ongehoorzaam is, zal men veroordeeld worden. En dus uit het land verdwijnen. Dat kon je dan goedschiks doen, gewoon vlucht het land uit. En dat kon ook kwaadschiks, dan zou je in het land de dood vinden binnen afzienbare tijd. Dat is in het algemeen de strekking van de profeten. Lees ze maar na. En dat bij die gelegenheid af en toe inderdaad gesproken wordt over de komst van een echte koning, profeet, priester, of u hem dan in dat verband maar noemen moet. Kortom, dat gesproken wordt over de komst van de definitieve koning en zoon van David, die een rijk van vrede inderdaad zou oprichten en een verbond des vredes zou bewerkstelligen, dat is waar. En dat daar genade zou heersen, ook dat vinden wij inderdaad bij de profeten terug, maar het is niet de algemene teneur, zal ik maar zeggen, van de profeten. We kunnen het erin vinden, dat is waar. Maar de prediking van Jezus was er een van genade. Wij weten trouwens niet zoveel over de prediking van de Heer Jezus. Wat wij weten is dat hij in zijn prediking zich baseerde op profetische uitspraken, dat wil zeggen op het Oude Testament, op bepaalde en zeker bepaald onbekende delen van de Oud-Testamentische profetie, dat in elk geval. En aan de andere kant, wij leren dat hij inderdaad genade predikte. Nou ja, vergeving, genade in de praktijk voor de gelovigen uiteraard. Maar de klemtoon ligt nou anders. Begrijp goed, de Heer kondigt ook oordelen aan. Ik weet het. Over een ongelovig, goddeloos volk. En in het algemeen over ongeloof en goddeloosheid van de mens. Maar de essentie van zijn prediking was genade. Daarom lag hij over hoop, als ik het zo mag zeggen, over hoop. Dan is er geen hoop meer. Dat begrijp je toch, hè? Is de hoop omgevallen. Daarom lag hij over hoop met zijn tijdgenoten. In ieder geval met de leiders van het volk. Die predikte wet. En de Heer Jezus predikte genade en zei, uw geloof heeft u behouden. Waar waren dan die werken voor? Uw geloof heeft u behouden. En de tijdgenoten dachten, nee, die vrouw gaat verloren op grond van haar werken. Maar de Heer zegt gewoon, uw geloof heeft u behouden. Enzovoort. Gij heen zondig niet meer. Enzovoorts. Ik ga er nou niet verder op in, maar waar het maar om gaat is dat het volkomen in strijd is met de religieuze traditie in die dagen. Ik zeg met opzet niet Joodse, omdat precies dezelfde omstandigheden in onze dagen nog steeds bestaan. Het is nog steeds in strijd met de religieuze en zelfs zogenaamd christelijke traditie in onze dagen. Want de Heer Jezus in zijn bediening op aarde was profeet, als Mozes, inderdaad. God openbaarde zijn laatste woord, via en in hem, dat is waar. Maar hij was geen oud-testamentische profeet, hij was nieuw-testamentisch profeet, omdat de gehele inhoud van zijn prediking was juist dit nieuwe verbond. En als u zegt, maar u sprak toch over het oude? Zeg ik, ja, daar sprak ik over. Maar in de zin van dat het oude binnen afzienbare tijd voorbij zou zijn. Dat het vervuld zou zijn, voltooid zou zijn, beëindigd zou zijn. Opdat vervolgens dat nieuwe verbond zou aanbreken. En als u zegt, maar hij sprak toch ook over wat in de toekomst zou komen? Zeg ik, ja, maar hij sprak niet over het heden van die dagen meer. Wat hij aankondigde was iets wat definitief in zijn tijd, namelijk door hemzelf tot stand gebracht zou worden. En dat maakte hem tot nieuwtestamentische profeet. Dat is argumentatie nu, onder het citeren van enige bijbelteksten. Daarna zoek ik gewoon even op Matteüs hoofdstuk 11. Want je hebt heel de argumentatie niet nodig hoor. Matteüs 11. Vanaf vers 11. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, onder de mensen, dus gewoon betekent dat, hè, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Uitspraak van de Heer Jezus over Johannes de Doper. Er is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het Koninkrijk der Hemelen, is meerder dan hij. Waaruit volgt dat Johannes de Doper gerekend wordt niet te zijn in het Koninkrijk. Dus niks moeilijks aan het Koninkrijk der Hemelen, zoals die genoemd wordt. Met de vaste term in het Matteüs-evangelie, dat koninkrijk, dat is het koninkrijk dat gebaseerd is op het nieuwe verbond. Maar dat was nog niet aangebroken. Dat kan niet, want wie is de koning van het koninkrijk der hemelen? De Heer Jezus Christus. En sinds wanneer is hij dat? Sinds hij uitermate verhoogd is geworden en de naam heeft gekregen boven alle naam en gezeten is aan de rechterhand Gods. We zijn velen niet blij mee met dit soort uitspraken, maar dit is elementair bijbelse waarheid. Hoogst essentieel. Opstanding van Christus, waarbij hij gesteld werd in de hemel, waarbij hem, van hem gezegd wordt dat hem gegeven is, trouwens hij zei het zelf, mij is gegeven, na zijn opstanding zei hij dat uiteraard, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En voor zijn opstanding zei hij, gij zult geen macht over mij hebben, indien het u niet van boven gegeven waren. Met andere woorden, dat was niet het tijdstip waarop aan de Heer Jezus gegeven was alle macht in hemel en op aarde, want er was er minstens één die macht over hem had. En daarom minstens twee. Maar laat me zitten. Dat doet er nou niet toe. Nee, hij is die koning van dat koninkrijk. Hij is gekroond geworden. Gezalfd geworden desnoods, maar dat maakt me nou ook niet uit. Hij is aangesteld op de Allerhoogste troon in zijn opstanding. Zoals de schrift duidelijk, zowel in Oude als Nieuwe Testament, leert. Maar het punt is dat Johannes de Doper leefde, niet alleen geboren werd, maar ook leefde en stierf in de dagen waarin de opstanding van de Heer Jezus Christus nog niet had plaatsgevonden. En voor zover er sprake was, gesproken werd over, zover er sprake was van een koninkrijk, bestond het nog niet, maar was het beloofd. Een beloofd koninkrijk onder de heerschappij van de zoon van David. Vandaar dat het ook aan David beloofd was. En dat is ook de belangrijke inhoud van de prediking van Petrus op de bekende Pinksterdag. Het was aan David beloofd. Dat God iemand uit zijn zaad op de troon zou zetten, enzovoort. Moest allemaal nog gebeuren. En in Handelingen 2 was het inmiddels gebeurd. Kortom, Johannes de Doper was niet in het koninkrijk. Nog niet, dat kon ook niet, want het was er nog niet, heel het koninkrijk niet. En daarom staat er, Johannes de Doper mag dan groot profeet zijn, dat wil zeggen, als niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper, maar de minste in het koninkrijk der hemelen is meerder dan hij. En dan meteen verder. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers, degenen die dat geweld gebruiken, nemen hetzelfde met geweld. Wel, dat koninkrijk was er nog niet, maar de gedachte is dat de prediking van dat koninkrijk inderdaad geweld wordt aangedaan. En zo is het altijd geweest. En daarna gaat het om vers 13. Want al de profeten en de wet, voor zover dat wat anders is. Maar daar gaat het nou ook niet om. Al de profeten en de wet. Ik lees de uitdrukking als al de profeten onder de wet. De wet is namelijk net zo goed profetisch, komt via Mozes en het is een profeet. Kan niet missen. En dus lees ik niet de profeten en de wet alsof het twee dingen zijn. Het is namelijk toch samenvallend. En dus al de profeten onder de wet, alle oud-testamentische profeten betekent het, hebben tot Johannes, in de zin van tot en met, inclusief dus Johannes, geprofeteerd. Want onder de wet en onder de oud-testamentische profeten werd er wel gesproken over dat koninkrijk der hemelen, maar in de zin van dat het koninkrijk ooit een keer zou komen. Het was er nog niet. En datzelfde geldt voor Johannes de Doper, die dan zei, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En de bijl ligt al aan de wortel van de bomen, maar gehakt werd er nog niet. Hij kondigde het wel aan, ja, wat het ook betekenen mogen, betekent in ieder geval dat Johannes de Doper zegt, wat beloofd is, staat dicht voor de deur, gaat nu binnenkort gebeuren. En de prediking van Johannes de Doper was precies dezelfde als die van de oud-testamentische profeten. Bekeert u. En brengt werken voor der bekering waardig. Lees het maar na. En de grote druk die op de boodschap ligt, is die van, maar het gaat ook inderdaad binnen afzienbare tijd gebeuren. Toen zei er iemand, ja, hij was abuis, want het is toch niet gebeurd. Moet ik u zeggen, hij was niet abuis, het is wel gebeurd, maar het is nog niet voltooid. Want dat beloofde koninkrijk is natuurlijk al lang aangebroken. Nou goed, gaat het verder niet om. Maar let op, al de profeten de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. Niet tot en met mij, tot en met Johannes. Niet tot en met Jezus, maar tot en met Johannes. De wet en de profeet is tot op Johannes. En wat daarna kwam, en het was de Heer Jezus, is niet meer wet en profeet of profeet en wet. Niet meer profeten die eigenlijk de wet prediken, naar oud-testamentische traditie. Maar de Heer Jezus was profeet. Maar nieuw-testamentisch profeet. Hij predikte niet meer de wet. Hij greep vooruit, inderdaad, op dat wat binnen afzienbare tijd komen zou. Begrijp je me goed? Johannes de Doper wees vooruit. Hij zegt, kom binnenkort. En de Heer Jezus predikte alsof het al aangebroken was. Niet dat het aangebroken was, maar als het nou toch maar een jaar of 3 of 4 hooguit, dat is de hoogste schatting die er bestaat, of die reëel geacht wordt, hè, toch maar 3 of 4 jaar zou duren, maximaal, wat voor zin heeft het oude dan nog? Laat het dan maar meteen los. En leef uit het nieuwe. Nou goed. En let op deze uitspraak van Matthäus 11, vers 13, dat de wet en de profeet is tot en met Johannes, staat niet op zichzelf. We hebben een gelijksoortige uitdrukking. Nou, laat ik het maar even in volgorde nemen. In Lucas 7. Citeer ik ook nogal dikwijls. Lucas 7, vers 28. Via Lucas wordt het dus ook vermeld. Want ik zeg jullie, de onder die van vrouwen geboren zijn, is niemand meer de profeet dan Johannes de Doper, omdat hij de laatste en hoogste en daarmee definitieve profeet was onder het oude verbond. De laatste en grootste oud-testamentische profeet. Dat valt ons niet op, omdat de man geen boeken heeft geschreven en ons heeft nagelaten. Maar ja, wat voor zin heeft het dat een oud-testamentische profeet met nog maar een paar jaar te gaan onder het oude verbond een boek zou schrijven? Toch? En daarom krijgen we het getuigenis van de Heer Jezus. Valt ons niet op, maar hij is de grootste profeet. Niemand is meer de profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij. Zullen we dezelfde uitspraak die daarna nog een keer bekrachtigd wordt in ditzelfde Bijbelboek, in Lucas 16 namelijk. Lucas 16, vers 16. waar de Heer Jezus beschimpt wordt door de fariseeën, religieuze traditie bij uitstek, mevrouw. Vers 16. De wet en de profeten zijn tot op Johannes. Begrijp je me goed? Het hangt rechtstreeks samen met vers 15. Waar staat, hij zeide tot hen, gij zijt het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen. En dat is in hoge mate wat de wet ook doet. Een goed gelaat tonen naar de mensen, volgens Galaten 6. Heeft van doen met werk en uiterlijke dingen. Mag het eigenlijk helemaal niet vertellen. Ik was laatst op een begrafenis en de grote belangrijke vraag na afloop van de begrafenis was: en, is het een beetje netjes gebeurd? Is netjes gegaan? Uiterlijke dingen. Alsof dat van belang is. Als je ooit leert dat niet van belang is, zou het juist dan zijn. Als het dan toch nog zo blijkt, dan breekt mijn klomp, dan zak mij alle moed in de schoenen. Wat moet je dan nog zeggen? Is het netjes gegaan? Ja, maar het was mijn worst. Maar dat mag je niet zeggen natuurlijk. Is het netjes gegaan? Ik ben er een voorstander van dat alle dingen netjes en met orde geschieden. En ik weet ook dat hoezeer we ook ons best doen om alle dingen netjes en met orde te laten geschieden, dat het toch niet lukt. En dat in de praktijk van het leven de dingen sowieso niet netjes zijn en met orde enzovoorts. Want het loopt nu eenmaal uit de hand. Maar we doen ons best om dat zoveel mogelijk te verbergen. Behalve in Amerika natuurlijk, maar daar gaat het nou niet over. Daar gaat het nou niet over. Maar u begrijpt toch waar het wel over gaat. Nou, wet doet dat, uiterlijke dingen. De buitenkant gladstrijken enzovoorts. En de Heer zegt, ja, gij zijt het die uzelf een rechtvaardig voor de mensen. Maar God kent uw harten, vers 15 van Lucas 16. God kent uw harten, de mensen niet. De mensen kunnen harten niet kennen. Maar God kent uw harten. En zegt, dan zegt de Heer, want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. Wat hoog is onder de mensen, is gewoonlijk vanwege de buitenkant. Maar God ziet de binnenkant het hart aan. En daarna meteen vers 16, tot deze fariseeën levend onder de wet met zijn uiterlijkheden. Hij zegt, de wet en de profeten zijn tot op, als ik het heel ruim rek, tot en met, tot op Johannes. En van die tijd af wordt het koninkrijk Gods verkondigd. En ieder doet geweld op hetzelfde. En het koninkrijk Gods wordt verkondigd, niet alleen in de zin van, het komt binnenkort. Wat de Heer Jezus zelf doet namelijk, is niet zeggen binnenkort komt het. De Heer predikt alsof het al aangebroken is. Het is een kwestie van tijd. En hij zal dat regelen. En hij grijpt vooruit op de toekomst. Daarna moet ik u zeggen, dat, maar dan maak ik het verhaal natuurlijk ingewikkeld en wijk ik van mijn lijn af. Dat mag eigenlijk officieel niet, maar ik doe het nog even toch. De aardigheid van de Bijbelse boodschap vanaf Genesis, dus zeker ook vanaf Mozes, is dat als nou toch al dat andere, al het tegenwoordige voorbij gaat, of dat nou binnen 3 jaar is of binnen 3000 jaar of langer, als het nou toch voorbij gaat, waarom grijpen we niet meteen vooruit op wat God beloofd heeft? Zoek dat maar eens na gewoon in uw Bijbel. Want het zal blijken dat dat uiteindelijk toch de bedoeling was. In ieder geval, het is de belangrijkste keuze die mens zou doen. Ach wat, wet, als hij toch voorbij gaat. Waarom leven we niet meteen uit de genade Gods? En ik mag het zeggen, ik heb het er straks ingehouden, niet gezegd. Nu zeg ik het dus alsnog, want zo gaat het dan soms. Ik zei, nieuw verbond komt pas over maximaal een jaar of 3, 4, maar we grijpen vast vooruit, dus. Maar de apostel Paulus las ook Jeremia 31... over, ik zal u een vleeshaard geven, uw zonde niet meer gedenken, een nieuw verbond sluiten, en dan een andere volgorde, maar dat maakt niks uit. En toen besloot de apostel Paulus, nou kijk, als Jeremia dat al zegt, en het was pak een beet een jaartje of 600 voor Christus, niet 3, 600. zegt Paulus. Dan zegt hij, nou, als Jeremia al zegt, spreekt over een nieuw verbond ter vervanging van het oude, is vanaf dat moment het oude verouderd en nabij de verdwijning. In de tijd mag het dan nog 6 even duren, maar als God al gezegd, het gaat toch voorbij en ik doe er wat anders voor in de plaats, dan kan je net zo goed meteen het tegenwoordige vergeten en vooruitgrijpen op wat God beloofd heeft. Maar dat is 600 jaar, dan heb ik er nog één voor u. He? Die duurt minstens 1000 jaar langer. Minstens 1000 jaar langer. Namelijk, God heeft belofte gedaan aan Abraham. En God heeft aan Abraham tevoren, want het was pak een beetje 2000 jaar te vroeg, de dagen van Abraham. God heeft aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd, Galaten 3. Dat in hem en in zijn zaad alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden, enzovoorts. Dat Gods beloofde zegeningen tot stand zouden komen, ooit een keer via het zaad van Abraham, het welk is Christus, enzovoort, staat er allemaal in Galaten 3. En de gedachte is, zegt Paulus, dat weliswaar 430 jaar later de wet erbij kwam, maar daar hoef je niks van aan te trekken, hè? Want het doet de belofte Gods niet teniet, het doet er niks aan toe, het doet er niks aan af. Want zaligheid zou tot stand komen uit de onvoorwaardelijke beloften die God aan een gelovige Abraham gedaan heeft. Hebben die nog? Wat zou iemand dus moeten doen, levend in oud-testamentische tijd, na Abraham? Gewoon leven uit geloof. En dat is het dan. Er zitten wat haken en ogen aan, maar u en ik weten dat leven uit geloof in onze dagen ook voorzien is van haken en ogen. Toch of niet? Maar voor ons geldt nog steeds precies hetzelfde, want God heeft ons de betere beloftenissen van het nieuwe verbond gegeven via de nieuwtestamentische profeet. Als ik het zo zeg, ken ik er dus maar één. De Heer Jezus Christus, en het zijn beloften die aan ons nog vervuld zullen worden in de toekomst. Beloften omtrent een hemelse positie, erfenis, heerlijkheid, zegeningen, wat er maar wezen mag. Maar als dat zo is, en de gedaante deze wereld toch voorbij gaat, waarom zouden we hier dan een stad hebben? Nee, ik gooi wat bijbelse termen door elkaar. Wij zouden de toekomende stad zoeken. Wij zouden leven vanuit die hemelse positie. Niet zozeer omdat we daar lichamelijk zijn, maar wel omdat het ons wel degelijk ook lichamelijk beloofd is. In elk geval, God heeft ons belofte gedaan met betrekking tot eeuwige heerlijkheid in de hemel. En de prediking aan de gemeente als zodanig is altijd dat wij als gelovigen daar nu al uit zouden leven. En er staat gewoon, God heeft ons gezet in de hemel. Hoewel je net zo goed kunt aantonen dat het nog moet gebeuren. Je kunt allebei aantonen namelijk. Maar omdat het nog moet gebeuren, is het al gebeurd. Staat vast in het woord Gods en we zouden daaruit leven. Is dit te moeilijk? Stap ik weer een paar bladzijden en eeuwen, of zelfs millennia, modern woord, terug door de Bijbelse geschiedenis. Dan hebben wij ineens weer Israël verlost uit Egypte en in de woestijn. Wel, de belofte was niet dat ze in de woestijn zouden leven, onder leiding van de Heer. De belofte was, ze zouden in Kanaan leven. En zolang ze in de woestijn waren, grepen ze vooruit op de beloofde zegeningen van Kanaan. En zo is het met ons ook. We grijpen vooruit op het toekomende, enzovoorts. Nou, wat we dus inderdaad vinden, is dat inderdaad de Heer Jezus over Johannes de Doper spreekt en zegt, wel, dat is een oud-testamentische profeet. Niet de nieuwtestamentische. Het is toch een oud-testamentische boodschap. Bekeer u tot de Heere. Met betrekking tot wel degelijk primair werken. Uiterlijkheden. Dat van doen met het leven van Israël. Dan wel wat er van over was. In het land met alle consequenties van dien. In dat land golden nou eenmaal strengere eisen. Ik zeg altijd in het land gold de wet. Voor de volle 100%. In het buitenland niet. Daarom zeg ik wel eens, het was eigenlijk een zegen dat die 10 stammen verheven werden onder de heidenen, waren ze eindelijk van de wet af. Dat is zo. Ja. Maar goed. Maar het zijn oud-testamentische situaties. Lees Johannes het Doper maar na. Bekeert u tot de Heer. Brengt werken voor der bekering waardig. Wie heeft u aangewezen om te ontvlieden van de toorn enzovoorts. Had net zo goed Ezechiël kunnen zeggen. In de dagen van de verwoesting of kort voor de verwoesting van Jeruzalem enzovoorts. Maar de Heer Jezus deed het anders. Hij predikte niet, bekeert u tot de Heer, hoewel je niet kunt zeggen dat het van hem niet moest. Maar wat hij predikte was geloof. Een beroep doen op de beloften die God van oudsher gedaan had. Die weliswaar ook besproken waren door Mozes, zo hier en daar. Maar het waren beloften gedaan aan Abraham en David. Want dat zijn de belangrijkste namen die in dat verband genoemd worden. Het zijn ook de eerste twee namen die we in de Nieuwtestamentische Bijbelboeken vinden. Matthäus 1 vers 1. Abraham, David. Want daar gaat het om. De vervulling van de beloften aan hen gedaan. Daarnaast, hij is de profeet als Mozes, maar toch aan de andere kant van een andere orde als Nieuwtestamentische profeet. En daarom, Lucas 16 vers 16 zegt, de wet en de profeten zijn tot op Johannes, van die tijd af wordt het koninkrijk Gods verkondigd en ieder doet geweld op hetzelfde enzovoorts. En dat is wat de Heer hier, waar de Heer Jezus hiermee geconfronteerd wordt. Met de tegenstand die er is, omdat men de voorkeur geeft aan uiterlijkheden. Kennelijk met de gedachte dat dan de dingen die in het hart zijn bedekt kunnen worden met uiterlijkheden. U weet wel, de vlag op een, waar was het ook weer een vlag op? Een modderschuit, oh ja. Ik kom zo gauw het woord niet meer bedenken. Een vlag op een modderschuit. Een vlag die de lading moet dekken enzovoort. Als de buitenkant maar goed is. Als het er maar fraai uitziet. En wij mensen van nature hebben allemaal de neiging om de buitenkant mooi te maken. Want ja, de binnenkant. Hè? Als het er maar goed zag het er goed uit. Is het netjes gegaan. Maar u weet hoe het met de binnenkant zit. Vooral bij een begrafenis. Naar de mens gesproken. Dat is toch zo. Of er aan de buitenkant fraai uitziet, ja, maar maak je niet echt blij. Zal ik maar zeggen. En zo is het met het leven van de mensen, zeker met de godsdienstige mens, levend onder de wet, welke het ook wezen mag. Hij is geneigd die dingen te gebruiken als bedekking, als afscherming, als een façade voor de modder, zullen we maar netjes zeggen, die er in het hart is. En wat de Heer Jezus predikte, is dat die façade door God niet gekend wordt. God kijkt er dwars doorheen. Je mag mensen dan wat wijs kunnen maken, maar God ziet die dingen niet eens. God ziet het hart aan. En daarom worden godsdienstige, religieuze mensen, bedoel ik, worden zo boos als deze dingen gepredikt worden. Niettemin, de gedachte is dat waar onze harten open zijn voor God, is God ook degene die onze harten zou vullen. Met iets veel beters. Iets wat er van nature niet in zit, inderdaad. Maar God zal onze harten vullen met zijn woord, zijn onderwijzing. En waar dat woord Gods, onderwijzing Gods, komt via de profeet bij uitstek, de volmaakte profeet, als ik dat dan, die term dan eens mag gebruiken, daar betekent het dat dit werk wat God aan en in onze harten zou doen, tot stand gebracht zou worden door de Heer Jezus Christus zelf. De grote profeet, maar niet alleen de profeet. Hij is ook inderdaad het woord Gods. En waar wij zijn woord in onze harten toelaten, krijgen wij deel aan hem. Dat laatste is de wijze waarop Johannes dat uiteraard uiteenzet. Hij is het woord en wie dus de zoon heeft, heeft het woord en heeft daarmee het leven. En andersom, wie dat niet heeft, heeft het leven niet. De vijandschap die er is in de wereld in het algemeen en in de godsdienstige wereld in het bijzonder, is een vijandschap die veroorzaakt wordt door de prediking van genade. De prediking dat die buitenkant gewoon flauwekul is, omdat die voorbij gaat en voor God bestaat hij niet eens. Waar het om gaat is dat onze harten gereinigd zouden worden. Want dat dat noodzakelijk is, lijkt me een duidelijke zaak. Maar niet wij zouden dat doen, niet de wet zou dat doen, maar het woord van God zouden doen. Het volkomen woord van God, zoals het gebracht is door de getrouwe getuige, de volmaakte hoge priester, en daarom zeg ik nu dus ook maar, door de volmaakte profeet. Door de Zoon, door wie God in laatste instantie en definitief gesproken heeft. Maar daarover hebben wij het weer verder vanmiddag.